Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 16. En ik lees u daar nog eens uit voor, het 23ste vers, Handelingen 16, vers 23. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Een deel van velen. Wij letten vanavond op twee dienstmaagden. Twee heren en twee gevangenen. Een deel van velen. Wij letten op twee dienstmaagden, twee heren en twee gevangenen. Wij hebben de laatste keer, en ik dacht ook de keer daarvoor, gelet op het wonder van Gods genade in Filippi, bewezen aan Lydia, de purperverkoopster, en aan haar huis. En hoe onmogelijk het alles ook leek, die man die Paulus in een visioen had gezien, die is nog nergens te bekennen. Het doet allemaal zo nietig en gering voor, als ze daar samen mochten komen, op die gebedsplaats buiten de stad, waar nog enkele vrouwen samenkwamen. Buiten de stad die waarschijnlijk vrij sterk anti-Joods, anti-Semitisch was ingesteld. Want er was geen synagoge in die stad. En blijkbaar ook geen behoorlijke groep van Joden, die overigens in veel plaatsen toch wel gevonden werden. Maar tot roem van de genade Gods is er een dienstmaagd des Heren verwekt, die haar huis en haar goed ter beschikking stelde aan de apostel en zijn metgezellen. Die heeft gezegd, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. Nu gaat de geschiedenis verder. En nu merken wij in zonderheid die listige plannen en die listige werken van de vorst der duisternis, die altijd tegenover het werk van God probeert zijn werk te stellen. En al zou die er met een slinkse bedoeling de waarheid moeten spreken, dan zal hij het niet nalaten om de komst van het koninkrijk van de opgestane Heere te verijdelen, te verhinderen, te dwarsbomen. En zo moet je dit nou eigenlijk lezen. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, ze gaan weer heen tot het gebed, tot de samenkomst en de samenspraak over de dingen van Gods koninkrijk. En waarschijnlijk ook naar die gebedsplaats waar ook Lydia het woord gehoord had en waar haar hart geopend werd. Als zij daar naartoe gaan, is daar een zekere dienstmaagd, ons niet met name genoemd. En je moet je het zo lezen, tegenover die dienstmaagd van de Heere, die haar hart en huis mocht openstellen voor de broeders, boven alles, die dat woord des levens had mogen omhelzen, stelt die listige Satan een andere dienstmaagd. Een zekere dienstmaagd, die niet de geest van Christus heeft, maar die door een boze geest bezet of bezeten is. Wat een ontzettend contrast. Die Heilige Geest die Christus verheerlijkt in het hart van de dienstmaagd Lydia, en daartegenover die boze geest in het hart van deze niet met name genoemde dienstmaagd. Er staat dat deze dienstmaagd een waarzeggende geest had. Wat is dat? Dat is niet zo eenvoudig om dat te begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. Er staat in het oorspronkelijke dat zij een pythonische geest had. En je kent het woordje een python, dat is een slang. En die naam, die was zo ontstaan in die oude Griekse verhalen, legenden, werd verteld over het orakel van Delphi, waar je zogenaamd de waarheid kon ontdekken. En dat orakel van Delphi, dat werd bewaakt door een slang, en die heette Python. Die moest zorg dragen dat dat orakel in stand bleef. Maar toen kwam een van de vele goden, Apollos, en die heeft toen die slang Python overwonnen. Hij bleek sterker te zijn. En de kracht en de geest van die Python heeft hij als het ware aangenomen. Hij spande het vel van de slang over zijn troon. Nou, die achtergrond van dat orakel, dat waarzeggen, waar je daar terecht kon in Delphi, waar de priesters waren en met allerlei rituelen en magische en occulte dingen gewerkt werd. En die slang die daar de beveiliging uitvoerde, die daar waakte over het orakel. Dat woord wordt nu gebruikt om aan te duiden deze vrouw. Voor de mensen van die tijd was dat niet iets verdachts, maar was dat iets geheimzinnigs. Was dat iets waar je respect voor moest hebben. Was het iets dat je moest vereren of vrezen. Want dan was je iemand die net als dat orakel van Delphi, die iets van de geest had, van de goden, die daar de waarheid vertelden, die was dan in jou gevaren, zodat je ook de kunde en de begaafdheid had om aan anderen de waarheid te zeggen of de toekomst te voorspellen. Of dat altijd uitkwam, dat weet ik niet. Dat zal misschien niet. Maar wel, wij moeten toch bedenken, de Satan is niet alwetend, maar wel veelwetend. Hij is veel meer wetend dan wij mensenkinderen. Het was in de Bijbel voor Israël een verboden terrein. Je mocht niet naar een waarzegger toe gaan. Saul deed dat, dat weet je. En toen liet die waarzeggende vrouw, die liet een geest opkomen. Dat kan nooit echt Samuel geweest zijn, maar dat moet wel een nabootsing geweest zijn door de vorst der duisternis. Als ze zegt, ik zie een oud man met een baard en ze zegt, oh, zegt Saul, dat is Samuel. En die Samuel, die zegt dan, die geest, morgen zult ge bij me zijn en uw zonen. Dat was ergens ook een leugen. Maar het was ook een stukje waarheid, want de andere dag is Saul gesneuveld. En zijn zonen. Maar dat mocht niet, vandaar dat die vrouw zo schrok toen ze ontdekte dat ze met Saul te doen had. En hij moest beloven dat hij haar niet zou doen, want eigenlijk moesten die waarzeggers in Israël omgebracht worden. Dat stond allemaal in verband met dat duistere rijk, met die toverij, waar de Heere van had gezegd, er zal geen toverij bestaan tegen Jacob. En Jacob moet geen acht geven op vogelgeschrei, nog naar die mompelende tovenaars uit het stof. Ja, bij de apostel en in het woord heeft dat dus een heel andere betekenis. Een negatieve betekenis dan bij de mensen, de heidenen van die tijd. Daar werd je met alle eer en eerbied behandeld. Denk aan Simon de tovenaar, waar we ook al van gehoord hebben, die zei dat hij de grote kracht Gods was en alle mensen verwonderden zich over hem. Het is voor ons ook nuttig om dat nog eens te horen. Het komt zo sluipend binnen. En je zou het niet zeggen dat de moderne mensen die zogenaamd zo wijs zijn, waar ze allemaal mee bezig zijn. Met spiritisme, met sterren, de stand van de sterren, met allerlei dingen, ook mensen die naar de kerk gaan. En die soms niet eens zich bewust zijn dat ze te doen hebben met de werken der duisternis. Al die dingen die je in de krant leest, transcendente meditatie is uit de duivel. Yoga is uit de duivel. Ogenkijkerij is bedrog. De uitvinder van de homeopathie was een spiritist. Al die zienswijzen. Van microcosmos, macrocosmos, maanstanden. Dan moet je je aardappeltje in de grond doen en dan moet je dit en dan moet je dat. Als je daar de achtergrond van weet, dan kom je terecht bij de heidenen. Bij de heidenen. Ik weet dat je voorzichtig moet zijn. Ik wil niemand daarmee belasten. Want je mag van mij gerust homeopaat gebruiken, hoor. Dat gaat niet om, als het helpen mag. Ik weet het ook niet. En als je denkt dat je met een steentje, maar het is bedrog. En met een ringetje om. En met een magnetisch veldje en al die onzin meer. Dat hoort hier nou allemaal bij die orakels van Delphi. De goede niet te nagesproken, hoor. Ik bedoel, ik geloof dat er heel wat een menselijk lichaam te leren valt en noem maar op. Maar het is wel gek als de huidige wet op de geneesmiddelen bijvoorbeeld zou toegepast worden. Op al die andere alternatieve middelen kwam er geen één door. Waarom niet? Wij worden geconfronteerd. Een juffrouw schreef ons, mevrouw die schreef ons, meneer die schreef ons, enzovoorts. En er is nog nooit een blind onderzoek geweest dat werkelijk heeft aangetoond dat het helpt. En met een blind onderzoek moet je dan dit beslaan, hè? Dat dokters die nergens van weten, patiënten die nergens van weten, de een nep middeltje en de andere de beroemde druppels kijkt. En dan na 3 maanden of een half jaar door dokters die nergens van weten je laten onderzoeken. En dan kijken of dat het waar is. Met alle mooie woorden is er niet één die zo'n onderzoek werkelijk kan leveren. En dan weet ik wel, er zal geen toverij tegen Jacob bestaan. Met andere woorden, ach, het is maar goed misschien dat je sommige dingen helemaal niet weet. Maar ik word wel altijd een beetje akelig over die dweperij. Je moet er niet mee dwepen. Je moet niet denken van dat of dat is het. Als je het flesje per ongeluk kwijt was geraakt of een ander had er stilletjes wat water in gedaan, dan was je ook beter geweest. Zo moet je het zien. Je moet een beetje met open ogen proberen in een wereld te staan die stikvol zit met allerlei bedrog als het maar wat oplevert. En allicht worden er overal successen geboekt, en dat is aardig, maar ach, het is voor mij maar een lichte vermaning. Nou, als kinderen nou bijvoorbeeld in het blaadje zitten te lezen de horoscoop en ze zitten misschien lachend. Weet je wat ze van mij zeggen voor deze maand en dit en dat? De een zegt ik ben een weegschaal en de ander is weet ik wat. Nou ja, als je er dan om lachen kan. Maar ik moet je wel waarschuwen, geloof al die onzin niet. Want dat hoort ook bij de geest van deze tijd. Dat mensen met al hun wijsheid. En die zeggen, er bestaat dit niet en er bestaat dat niet. Die zitten glaasje te draaien en met ringetjes allerlei dingetjes te doen enzovoort. En die leveren er eigen soms over aan al die boze machten in de lucht. Ik heb wel eens gehoord, ja dat is al een poos geleden, maar nog geen jaren geleden. Dat ze gingen als een spelletje in Utrecht, gingen ze iets doen met iets. Hè. En het werd zo verschrikkelijk dat ze de politie moesten bellen. Om die mensen uit hun waanzin te halen. Want de doodsangsten grepen ze aan toen ze daarmee bezig waren. is gek hoe een aantrekkingskracht het heeft, ook op een groot deel van de jonge mensen. Om die leegte, waar men dat woord, dat eenvoudige, ik bedoel, als het om de zaligheid gaat, is het woord van God duidelijk genoeg. Om dat woord van God aan de kant te schuiven en om nou die leegte op te vullen met al die vreemde dingen. En dan moet dat ook gezegd worden en kunnen worden. Dat wij geen gemeenschap zouden hebben met de onvruchtbare werken der duisternis. Want het is niet allemaal bedrog. Als het allemaal zou berusten op foefjes, er is veel, dat weet ik, en in spiritisme en in al die toestanden, dat is puur bedrog, slimmigheid, inzicht. Maar ik weet ook heel zeker dat er wel degelijk boze machten in het spel zijn ook. Geestelijke boosheden in de lucht, zegt de apostel. We hebben de strijd niet tegen geest, vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht, tegen de machten en de krachten die werkzaam zijn om ons te misleiden. Dus dat is zomaar niet iets van, ja, de mensen denken dat. Nee, dat is zo. De Heer Jezus heeft niet voor niets geleerd en verlos ons van den boze, die altijd bezig is om ons op zijn terrein te trekken. Deze onder de heidenen gerespecteerde vrouw, die wordt door de duivel gezet tegenover die andere vrouw. Waar je die rare dingen niet tegenkomt. Waar je eerder hoort, leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Daar staat nou deze vrouw radicaal tegenover. Dat is de zet die de duivel doet. Er staat nog bij. Ze ontmoeten ons. Ja, dat is ook van de duivel. Door zijn onzichtbare, sturende hand leidt hij deze vrouw op weg naar de levende kerk. Naar mannen en vrouwen die het evangelie gehoorzaam mochten worden. Er staat nog iets bij, welke haar heren groot gewin toebracht met waar zeggen. Geld. Ik noemde het straks al. Er is wat dat betreft zoveel bijgelovigheid dat er is nog voor miljarden te op te diepen uit het volk en uit de mens. Echt waar, miljarden. Nou, deze mensen die heren, die gaat het om de winst. Ze kunnen zichzelf wel feliciteren dat zij een dienstmaagd hebben, een of andere slavin, dat die nou net zo'n waarzeggende geest, zo'n pythonische geest heeft. Groot gewin. En dan moet je eens kijken, elk woord vormt als het ware een contrast. Lydia zei, als jullie waardig keuren en dat ik trouw ben, gelovig aan de Heere, kom in mijn huis. En ze dwong ons. Ze had het goed, die vrouw. Was een zakenvrouw. Ze wilde gaarne deze mensen onderhouden. Je proeft daar iets in van de liefde, die mededeelzaam is. En hier proef je iets in van de begeerte naar het geld, puur naar de winst. Dit vrouwtje, deze slavin, dat is een onuitputtelijk goudmijntje. Ze zullen wel gedacht hebben, ik denk, als ze zelf ziek was een keertje, dat ze de beste dokters wel lieten komen, want stel je voor dat er een einde zou komen aan hun broodwinning. Er is nog iets, ik zei twee heren. Omdat ik dat ook graag tegenover elkaar wil stellen. Die ene Heere, die zendt zijn dierbaar evangelie om het verlorene te zoeken. Die stelt zijn evangelie om te verkondigen. De opgestane Heere, die dood geweest is en weer levend geworden. Die met eerbied gesproken het niet om het nemen te doen is, maar om het geven. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij geeft. En daartegenover, die andere heren, ze worden ook met het woord heren aangeduid, hè. Omdat het eigenlijk van die valse knapen zijn. Misschien zijn ze het zich niet bewust. Misschien niet. Hè. Tegenover die ene Heere der Heren. De Heere Jezus Christus. Die niet gediend is met waarzeggerij. En met de opbrengst daarvan. Maar met waarheid. En met gerechtigheid. Daar zie je het in één oogopslag als het ware getekend. Die twee kanten. Het is niet zo nieuw hoor. Jesaja roept al uit, heren, andere heren behalve gij hebben over ons geheerst. Maar door u alleen gedenken wij uw naam. Deze dienstmaagd is in dienst. We zijn allemaal in dienst. Of van de duivel en het kwaad, of van de Heer en zijn goedheid. Ze is in dienst. De Satan heeft ze niet voor niets deze kant uitgestuurd naar de kerk. Deze volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Hé, dat is ook wat je zou zeggen. Dat is prachtig. Zover heeft Lydia het niet gebracht. Die gaat stil haar weg. Daar lees je niet van dat ze loopt te bazuinen. Mensen, kom, kom. Dit zijn een paar mannen. Dit is een dominee. Dit is. Nee. Misschien dat ze zich er zelfs wel eens schuldig onder voelt. Dat er zo weinig vanuit gaat. Zo is het vaak in de praktijk van het leven. En dan moet je dit zien. Dag in, dag uit. Wordt daar even een getuigenis gegeven. Dat je zegt, nou, de mensen hebben al respect voor die vrouw. Met die pythonische geest. Dat is de waarzegster. Waar je voor veel geld ergens achter kunt komen. Dat is een goede reclamemaakster. Beter kun je niet wensen. Dat zo iemand
Dat die nou wat gaat zeggen, dat is net als in deze tijd. Dan hoor je weer van een of ander popidool. Die is bekeerd of die is dit en die gaat zijn leven in dienst stellen van de Heer. En dan op het zij brood op hetzelfde toontje voort, maar nu gaat het over de Heer. En dat het zo fijn is, al die hersenspoelers, die kent ze wel. Die in grote getalen uitrukken. Het is zo lekker met de Heer, de schoften, dat durven ze te zeggen. Je voelt je zo happy met de Heer. Maar ik weet dat God ze zal verdoemen als ze niet waarachtig leren buigen. Voor die zalig maken die zich doodliefde aan het vloek houdt. Om zulke lage mensen zalig te maken. Het is erg. Daarom, dat zei ik, die geest die zit dichterbij dan wij denken. En ik wil alles heus niet over één kam scheren. Ik wil alles ook niet uit een kritisch oogpunt benaderen. Maar soms, dan groeit het je wel eens even boven het hoofd. Dan word je er kotsmisselijk van. Dan zeg je, je kan nog maar beter niks zijn dan dat. Want dat is ook een soort hersenspoeling. Nou, dit ook, hè? Prachtig zou je zeggen. Wens ze nog aan toe, dat is een nieuwe evangelisatiepost. Deze dienstknechten zijn, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste, hoor, die ons een weg der redding wijzen. Vele dagen gebeurde het. En waarom doet Paulus niks? Ik denk dat hij misschien zelf ook een beetje verlegen ermee geweest is. Dat hij een beetje, ja, wat moet je ermee? Dat gebeurt ons er ook zo vaak, dat je zegt, ja, wat moet je ermee? Maar dan staat er Paulus daarover ontevreden zijnde, keerde zich om. Ik denk dat het opeens glashelder geweest is. Dat het een tegenstandster is, deze vrouw. In ieder geval, laten we het zomaar noemen. Want ach, ik drukte me misschien straks een beetje scherp uit. Hè. Maar het is zo jammerlijk, die vorst der leugenen, die gebruikt die arme mens in zijn klauwen. Maar het gaat niet buiten onze schuld om, dat weet ik wel. Hè? Maar hij gebruikt die mens, hij zwiept die mens op. En je zou zeggen dat stille, maar dat rijkmakende evangelie, dat vindt hij te tam. Dat vindt hij te dood. Kijk, en dat is toch zo erg, hè? Dat is zo erg, al die dingen. Kijk, Paulus ziet het. In één keer ziet hij het. En hij zegt, ik gebied u in de naam van Jezus Christus. Die andere Heer. Dat ge van haar uitgaat. Eruit. O, gelukkig. Dat moet ik ook bedenken, hoor, lieve mensen. Ik zeg het echt, ik moet het ook bedenken. Wij zijn allemaal verloren schepselen. Paulus onderscheidt tussen die dienstmaagd, die slavin en die boze geest. Je zou zeggen, voor die boze geest heeft hij geen pardon. Die boze geest, die verwijst hij eruit. Weg. Maar met dat meisje heeft hij wel van doen. Dat geloof ik zeker. Ja, zo hoort het ook eigenlijk te zijn. Het kwade te haten. Maar nochtans de kwaaddoener bejegenende met de boodschap van God. Ja. In de naam van Jezus Christus, ga uit. En hij ging uit terzelfde uren. Moet je niet nadoen. Dat is ook weer zo'n dwaling die in deze tijd zo de kop opgestoken heeft. Van al die mensen die zeggen, waar blijft de kerk nou? We moeten duivelen uitdrijven en we moeten dit, maar ze drijven de duivel uit door de overste de duivelen. Meestal wel. Meestal zijn er duistere krachten in het spel. En ze vergeten, God is het, Jezus Christus is het, die is het alleen die het doet, die het hart gaande maakt om het te mogen doen. De apostel zegt, denk niet bij zijn eigen, ik ben een apostel, ik kan dat. Of ik ben geroepen om die geest eruit te drijven. Wel nee, ik denk dat de man wel duizenden mensen ontmoet heeft die met een verkeerde en een boze geest bezeten waren. Maar hier is God zelf, de koning is aanwezig. En daarom zegt hij het. En dan kunnen ze zeggen, ja, dat is maar makkelijk. Dan hoef je zelf niks te doen. Nee, maar zo is het ook. Heere, leer ons bidden. Heere, neem van ons weg wat we zelf niet weg kunnen krijgen. En alsjeblieft, geef ons waar ons hart gesloten voor is. Mag ik gerust zeggen tegen de Heer, dan lieg ik toch niet? Kijk, dit is waar. En het andere is meestal niet waar. Wat je heden ten dagen allemaal hoort, dat is meestal niet waar. Weet je waarbij je dan moet letten? Je moet niet letten of het echt gebeurt. Of niet gebeurt, of echt gebeurt. Je moet letten op het woord dat daarbij en daaromheen verkondigd wordt. Daar moet je op letten. Want als dat woord niet het woord Gods is, als dat woord logend onze geestelijke dood staat, als dat woord niet gedrenkt is in Gods handelen, al zou ze dan iemand uit de doden opwekken, dan moet je nog een straatje omlopen. Want dat is het bewijs niet. Deze vrouw spreekt ook de waarheid. Ten dele. Maar dat is niet het bewijs. Hoe echt het ook is. Dat je je eigen daaraan kan toevertrouwen. Daar mag je niet aan toevertrouwen. Kijk. Ik heb er wel over zitten denken. Wat is dat nou? Er wordt over het algemeen natuurlijk opgemerkt. De apostel die wil geen reclame hebben van die kant. Hij wil geen reclame hebben van die kant, van die boze geesten. Al zeggen ze de waarheid. Want het is al meer gebeurd. In de tijd dat de Heer Jezus er was, riep zo'n geest, Jezus geest, zoon van de Allerhoogste God, zijt ge gekomen om ons te pijnigen voor de tijd. Maar ze noemen hem de zoon van de Allerhoogste God, of ze dat ook wisten. En de Heer Jezus legde ze het zwijgen op en dreef ze uit. Dus het is inderdaad wel waar als ze zeggen van, Paulus is niet van zulke reclame gediend. Maar er is iets meer in. Er is toch iets meer in, dat wil ik u zeggen. Er staat dat deze vrouw, deze dienstmaagd roept. Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogste, die ons, en nou staat er in onze Bijbel, de weg der zaligheid. Maar oorspronkelijk staat er, die ons een weg der zaligheid wijst. En ik geloof voor mezelf zeker, daar ligt het punt. Want wat is nou de list van de vorst der duisternis? Die is dit. Die Grieken die hadden ook hun ideeën over zaligheid, dat wil in dit verband zeggen verlossing, redding. Hoe je het goed kon krijgen, hoe je in het hiernamaals bevrijd van het stof op een ander niveau kon komen, in hemelse gewesten. Er waren zoveel verlossingsleren, ook in die tijd. En wat wil de duivel nou? Nou wil die deze mannen tot boodschappers maken van nog een nieuwe verlossingsleer. Een weg van redding. En dat is die duivelse praktijk. Zij wil de verkondiging van Jezus Christus tussen al die andere wegen en verkondigingen, daar wil ze nou ook als een van de velen, wil ze daar de boodschap van Jezus Christus onderbrengen. O, is er weer wat nieuws. Wat zou die te zeggen hebben over eventuele redding? Die zegt dit en die heeft dat gezegd en die. En zo wil de duivel het christelijk geloof verlagen, al noemt hij het een belangrijke religie, en al noemt hij het een belangrijk boek, maar het ligt daar zo tussen de Koran en tussen de Veda en tussen de Adat en tussen dit en dat van al die grote godsdiensten van de wereld. Wat je durft toch zeker niet te zeggen dat het christelijk geloof dat het alleen is. Dat durf je toch zeker niet te zeggen. Ik ben helemaal gek. Dat doen de Soefies ook. Die hebben hier een universele eredienst ook in Hilversum. En dan hebben ze mooie kaarsjes en dan ligt daar de Bijbel. De Koran. Hare Krishna. De Veda's. De noem maar op, van al die godsdiensten liggen daar de heilige boeken. En er mag de Bijbel ook bij liggen. Nou, dat was nou een ouderwetse soefiegeest, hè. Die denkt, als ik nou zo het christelijk geloof ergens tussen kan frommelen, dan kan die het gerust nog belangrijk noemen, hoor. En een weg der waarheid, hoor. En we kunnen om Jezus niet heen, hoor. Dat zeggen die overgetuigen ook. We kunnen om Jezus niet heen, hoor. Maar ondertussen is het verloren eigenlijk. Want dat evangelie, die boodschap van het woord, eist het alleen recht op. En dat zegt, onomwonden die opgestane heren, ik ben de deur. Alle die voor mij geweest zijn, zijn dieven en moordenaars. Ik weet wel. Wij hoeven een anders denkende of weet ik wat, daar hebben we geen recht toe om. We zijn ook maar heidenen vanaf komst. We hoeven een anders denkende niet af te slachten. Daar gaat het niet om. Ik denk dat lees je in het Nieuwe Testament niet. Dat Paulus zegt, maak al die mensen maar van kant. Die een verkeerd geloof hebben. Maar dat is wat anders. Maar wij hoeven niet, eigenlijk is het tot oneer als we, ja, het kan wel waar zijn. Jullie kunnen het me gelijk hebben. Ja, we bedoelen allemaal hetzelfde. Nee, we bedoelen niet hetzelfde. God bedoelt niet hetzelfde. En als die geest nou de overhand neemt, en daar is die mee bezig, hoor. Die geest in deze wereld. Om een soort eenheidsgodsdienst te maken. waar iedereen zich in kan vinden. Dan is die klemmende, alles opeisende stem van het woord van God is tot zwijgen gebracht. Want dan wordt het zelfs zo, als je dat durft te zeggen, dat die God alleen God is en die zaligmaker alleen de weg is, dan ben je staatsgevaarlijk op een gegeven moment. Dan moet je eruit geknuppeld worden. Dan ben je onverdraagzaam. Al doe je geen kip kwaad, de wijze van spreken. Want nogmaals, ik zeg niet dat wij met iets moeten grijpen en zeggen dit en dat, we zullen jullie zus en zo. Dat is ook uit de duivel. Als je zoiets moet winnen. Maar het is ook uit de vorst der leuzen, der leugenen. Als je dat gedoe krijgt van alles. Christelijk, ja, dat is ook een weg. Ja, dat is wel mooi. Vooral de bergreden is zo mooi, hè. Ja, prachtig. Prachtige stukken. Er staan natuurlijk ook een hoop rare stukken in. Er staan ook een hoop verzonnen verhaaltjes in. Maar er staan mooie stukken in, waar ik alle respect voor heb. Ja, dan moeten wij daar niet in trappen. Dan doen we net als die dienstmaagd. Die zegt, deze mannen verkondigen een nieuwe weg der redding, mensen. Luister eens. Want dan kan iedereen zeggen straks, nou, ik vind toch mijn eigen geloof beter. Ik vind mijn eigen boek toch beter. En misschien dat er een enkeling is die zegt, ja, ik vind christelijk geloof toch wel interessanter. Dat is toch wel mooi. Ja, dat gaat iets dieper. Maar zo is de boodschap ontkracht. En dat is vast en zeker het punt geweest waarom Paulus ontevreden werd. Dat betekent oorspronkelijk, hij werd er werkzaam mee. Dat betekent het eigenlijk. Hij werd er zwaar werkzaam mee. Het lag hem tenslotte als een kogel, als een steen op zijn hart. Hij kon niet langer zijn mond houden. Maar tegelijkertijd weet hij heel goed dat die opgestane Here, die kan het alleen. Maar als die dan ook in het geloof gewaar wordt, dat hij mag en kan spreken, dan wacht hij ook geen seconde. In de naam van Jezus Christus, ga uit van haar. En op hetzelfde uur gaat hij eruit. Hij kan niet anders. Nog geen eens dat hij deze slavin, deze dienstmaagd verscheurt, of schuim, met schuim op de mond, dan krijgt hij nog niet eens de kans voor. Hij gaat uit. Wat er van dat meisje geworden is, ik weet het niet. Je moet me niet kwalijk nemen, dat hoop ik niet, maar ik heb goede moed dat de Heere er een andere geest voor in de plaats gegeven heeft. Die lieve heilige geest. En dat ze het heeft gezien. Het gezien, net als een Lydia. Het wonder. Dat God naar haar omkeek om haar uit de heerschappij des Satans te redden, waarin ze gebonden zat naar zijn wil. Maar er wordt ons verder niets vermeld. En daarom gaan we daar niet verder op in. Ja. Er was nog ook iets van twee gevangenen. Maar dat zijn nogal een paar versen. En al is het dan even de laatste keer dit seizoen, ik voel toch aan dat ik dat laatste stukje niet zomaar even af hoef te raffelen of zo. Maar Daarom, het is tijd, zie ik, de tijd is voorbij. Laten we nou dit bedenken. Een mens kan vrij denken te zijn. En hij zit in de gevangenis. Die vrouw zat in de gevangenis, die dienstmaagd. Maar ze voelde het niet, ze had het zelf geen eens in de gaten. Straks gaan Paulus en Silas zwaar gewond, bloedend, in de gevangenis. Dan worden ze ingedouwd door een stokbewaarder, een bandenbewaker. Die man die kan misschien wel eens gezegd hebben, jongen, ik zou niet graag willen ruilen. Als je daar zo in zo'n vuile put gestopt wordt, maar ik zal zorgen dat ze er niet uitkomen. Jongen, wat is wat hoor. Die mens waardeert het maar niet dat hij vrij is. Dat hij nog vrij is. En hij heeft er geen erg in dat die twee mannetjes half murf geslagen, half dood geslagen, dat die vrij zijn. En dat hij in de put zit, die stokbewaarder. En als God het hem er niet uithaalt, dat hij altijd in de put zit. Wat is het toch vreemd in het koninkrijk Gods. Het is bijna altijd net andersom als wij denken. Ik denk als de eeuwigheid komt, ik hoop dat we dan, dat er niemand wordt gemist. Maar ik denk dat het zo'n verrassing zal zijn. Mensen die, ja, die nou misschien wel niks hebben betekend, die worden daar vooraan gezet. De laatste die er misschien niet bijgezet zijn, zogenaamd, omdat, ja, wat moet je ervan zeggen? Neem nou eens voorbeeld, laat het heel persoonlijk zeggen, dan zeg ik bijvoorbeeld op het graf, ja, er was nou niet direct reden om te kunnen zeggen dat deze gestorvene, ja, dat die deelachtig was, het allerhoogste en eeuwig goed. Mensen, wees gewaarschuwd. En nou komt de grote dag. En dan zegt God, of de engelen, die weten het wel, die duwen mij achteruit. Hé, die daar, kom eens tevoorschijn. Oh, daar moet je toch eens om denken, mensen. Dat is zo heilzaam tot verootmoediging. Al gaat het wel eens met schrik gepaard, als je erbij bepaald wordt. Als God, met welke wij te doen hebben, orde op zaken stelt. Tjoe. Ja, daarom hoop je dat zo, dat we daar ook eens aan denken. Wat Jezus zegt, vele laatste zullen de eerste zijn. En vele eersten de laatste. En die zichzelf veroordeelt, zal niet veroordeeld worden. Dat is wat. Ja, dat mag leiden als de Heere dat zegent tot verootmoediging. Niet om de genade los te laten varen, zo bedoel ik het niet. Maar tot verootmoediging. Dat we mogen zeggen, och lieve Heere, ga mij toch niet voorbij. En bekleed mij toch met het kleed van uw heil. En vergeef mij toch alles. Al ben je nog zo net mannetje, vrouwtje. Maar die bron van alle wanbedrijven. Want ik kan voor u niet bestaan. Hier lees je. Die God. Die Christus die deed het. En ik mag zeggen. Die God leeft nog. Amen.